Welkom allemaal bij de audio-inleiding van de voorstelling Wachten op Godot van Samuel Beckett. Van het Nationale Theater, geregisseerd door Erik Wien. In deze inleiding geven we wat extra informatie over de visuele aspecten van de voorstelling die u gaat bezoeken. De acteurs stellen zich voor. En we vertellen iets meer over de filosofische inhoud, zodat u zich op een fijne manier kunt voorbereiden. Op het toneel staat een boom. Nee, geen boom, een rechtopstaande witte stam. Zonder bast, met wat takken, geen bladeren. Verder staat er aan de linkerkant een grote zwarte doos. En straks komt de maan tevoorschijn, een grote witte cirkel van licht. Verder niets. Oh ja, er zijn twee mannen, ze wachten. Ze wachten op Godot. Ze praten. Maar het is niet altijd een dialoog. Het is meer hardop zeggen wat er in je opkomt. Dan gaat de tijd voorbij. Dan lijkt het of je leeft, of je leven zin heeft. Tik, tak. De mannen heten Vladimir en Estragon. Ze noemen elkaar Didi en Gogo. Ze zijn bijna voortdurend op toneel. Er is weinig beweging. De acteurs lopen nauwelijks. Hun motoriek is wel een beetje clownesk. Er komen in de loop van het eerste deel een paar bezoekers voorbij. Eerst Pozzo en Lucky. Lucky zit met touwen vast. Pozzo behandelt hem als een lastdier. Je hoort hem zwaar ademen. Nadat ze elkaar adieu wensen, lopen Pozzo en Lucky verder. Even later een kind dat een boodschap komt brengen van meneer Godot. Hij is eenvoudig gekleed. Maar wordt elke keer door een ander kind gespeeld, daarom geef ik geen beschrijving. De maan komt op. Vladimir heeft zijn beide schoenen uit, die staan voor op het toneel met een wortel erin. En dan is de dag voorbij. Ze aarzelen. Wat nu? Ze staan en wachten. Dan speelt het tweede deel van de voorstelling de volgende dag. En het volgt dezelfde structuur. Maar de boom heeft een paar kleine dunne takjes met knoppen aan de uiteinden. De wortel is weg. Iedereen ziet er hetzelfde uit, maar sommige dingen zijn anders. Dat zult u vanzelf merken.
Ik ben Mark en ik speel Estragon. En hoe zie ik eruit? Ik zie er qua kleertjes volgens mij vrij simpel uit. Een broek en een t-shirt.
Welke kleur?
Dat wordt volgens mij een beetje grijzig of bruinig, maar daar zijn we nog een beetje mee bezig. Verder heb ik een grote baard en wat langer haar dan gebruikelijk. Ik zie er een beetje zwerverachtig uit, zou ik willen zeggen. Estragon heeft een beetje last van zijn voeten.
Ja.
Dus die loopt een deel van de voorstelling of op één schoen of op blote voeten. Dus dat is kenmerkend aan.
Is hij met zijn schoenen in de weer.
Hij is met zijn schoenen in de weer en loopt dan een beetje moeilijk. En is al 50 jaar de makker van Vladimir. Van Didi. Zoals ik hem wel. Eigenlijk noem ik hem alleen maar Didi als ik je noem. Ja. En dat is Jaap, die hier toevallig ook zit.
Dat klopt.
Ja.
Ja, ik ben Jaap en ik speel Vladimir. En vooralsnog is mijn kleding een beetje te grote zwarte schoenen. 2-3 maten te groot, net niet clownesk. En dan een donkere broek daarop, blauw of zwart. En dan wat grijzigs daarboven. En ik heb ook, net als Mark, mijn baard al een, of mijn kin al een tijdje niet geschoren. Dus ik zie er ongeschoren uit op het baardachtige af. Volgend jaar zou ik echt wel Sinterklaas kunnen spelen, denk ik. Als ik niks doe. En Vladimir, in bijna alle andere voorstellingen van uitvoeringen van dit stuk hebben deze personages, Vladimir en Estragon, een hoedje op. Maar dat hebben wij vooralsnog niet. Dus we hebben geen hoedje op.
Nee.
En Vladimir is, als waar Estragon eigenlijk last van zijn voeten heeft, heeft Vladimir heel veel gedachten in zijn hoofd. En dat kan soms bijna pijn doen. Dus hij staat wel vaak te denken en te kijken. En...
Ik ben Bram Koopmans. Ik ben kaal, ik heb een snor. dat heb ik niet altijd, maar voor deze rol wel. In de voorstelling speel ik het personage Pozzo. Die komt op een gegeven moment op, samen met Lucky. Die heeft hij aan een touw, aan een riem vast. En hij commandeert Lucky eigenlijk in alles wat hij moet doen. Dus het is echt een bediende van Pozzo. En Pozzo, dat is een vrij statige, arrogante, vervelende man. Omdat ik dus een hogere status heb, zie ik er ook als enige van de vier personages wat chiquer uit. Dus ik heb een pak aan, een wit pak. En dat is een ontzettend goed zittend pak. Met goed zittende kleren eronder. Om eigenlijk duidelijk te maken hoe welvarend deze man is.
Ik ben Joris Smit en ik speel de rol van Lucky. En Lucky zit aan een touw vast, of eigenlijk aan een soort tuigje. En wordt eigenlijk vastgeklikt aan een groot zwart blok. Wat aan het einde van de scène, van mijn scène, eigenlijk aan het einde, vlak voor de pauze... overgetrokken wordt. En dat is een groot houten zwarte blok van 5 bij 5 meter ongeveer. Het zou symbool kunnen staan voor de ballast van het leven of de struggle in life. Lucky is gekleed in het zwart. Hij heeft een zwart hoedje op. Dat hoedje is heel belangrijk, want als hij die opzet, dan kan hij zogenaamd denken. We denken allemaal als mensen, maar hoe verbeeld je denken?
Wat is wachten eigenlijk? De tijd voelbaar maken? Wachten wordt vaak als non-activiteit gezien. Een leegte tussen twee handelingen, een stukje niemandsland. De titel, als je die letterlijk zou vertalen, is Terwijl we op Godot wachten. Wie wacht, is zich van tijd bewust en dat is precies de essentie ervan. Maar er zijn verschillende soorten van wachten. Tijdens sommige stiltes ga je onwillekeurig aan je kleren frunniken of je schoenveters los en weer vastmaken. Ook dat gebeurt tijdens de voorstelling, onzinnige handelingen die steeds opnieuw uitgevoerd worden. Maar er zijn ook momenten waarop een voorgeschreven stilte valt. Beckett noemt deze momenten wartestellen. Er gebeurt even helemaal niets. Alles valt stil. Het is niet alleen maar niet praten. Het is een niet weten hoe verder te moeten. Tot er een gedachte komt die iemand in beweging zet. En dan gaan ze verder. Wat gebeurt er dan in die tijd, die stilte? Wat is tijd? Leven we als we wachten? Wat gebeurt er met onze gedachten? Kan er iets veranderen? Zouden we opnieuw kunnen beginnen? Welkom in het universum van Samuel Beckett, de schrijver van Wachten op Godot. Een toneelstuk wat in alle opzichten revolutionair was. Geen plot, geen decor, personages die het ene zeggen en het andere doen, pratend in straattaal, grappig, op het clowneske af, ogenschijnlijk helder, maar tot niets leidend. Het stuk is geschreven vlak na de Tweede Wereldoorlog en de absurde situaties zou je best kunnen verklaren met dat gegeven, alleen zijn ze nu uit hun context getrokken. Weg is de samenhang, de logica. Het doet je afvragen waar het eigenlijk allemaal op slaat. Maar vinden we ooit een antwoord? Zal Godot ooit komen? Deze inleiding wordt gemaakt door HNT Onbeperkt. Wilt u meer weten? Ga naar hnt.nl/onbeperkt.